Ik heb lang geworsteld, laat ik maar zeggen, met de preek, met deze. En gisteren ben ik weer aan een andere begonnen. En vanmorgen, wat ik eigenlijk nooit doe, keek ik nog even naar een programma van Andries. Waarschijnlijk is dat ergens laat op een avond, maar vanmorgen was de herhaling. En in het interview met de dominee sprak de dominee over ditzelfde onderwerp. En toen dacht ik, nou bingo, dit zal het dan wel moeten zijn. In ieder geval heb ik mijn eigen preek zo ongeveer teruggehoord. Dus misschien gaat het wel goed. Hij had het niet over de ruimtevaart, maar daar begin ik dus wel mee. Ruimtevaart. Daar hebben we allemaal wel iets van gehoord, ooit. Ja, toen ik jong was, had ik daar heel veel belangstelling voor. Tegenwoordig wel wat iets minder. En waar het eigenlijk mee begon, was de opmerking van Yuri Gagarin, de eerste die de ruimte inging, van ik heb God niet gezien. En dat blijkt gewoon een leugen van de Russen te zijn, want hij heeft dat nooit gezegd. De Russische president, Khrushchev, die verklaarde in 1961, cosmonaut Yuri Gagarin vloog in de ruimte, maar hij heeft geen God gezien. Dat waren zijn woorden. En zijn collega cosmonaut Bykovsky die verklaarde 2 jaar later dat er geen enkele cosmonaut was die in God gelooft. Dus die twee, Khrushchev en zijn onderdaan, spanden een beetje samen. Maar ik dacht, ja, ze zijn allebei, of ze waren allebei, stekenblind, leugenachtig en onnozel. Want Gagarin was christelijk opgevoed en heeft dat nooit verloochend. Dus hij zal het nooit gezegd hebben, God bestaat niet. God heb ik niet gezien, dat waren ook niet zijn woorden, maar van de president. Je zult zo'n president hebben. Dat kan. Om te zien wie, daar heb je dan Khrushchev, om dan te zien wie God is en waar God is, kun je niet zonder geloof. Dat bewezen de Amerikaanse astronauten, cosmonauten, een paar jaar later. Vanuit de kosmos, vanuit de ruimte, zagen zij Gods schepping, alles. En ze getuigden ervan en tijdens hun vlucht in 1968 lazen ze Genesis 1 vers 1 tot 10 voor. Dit alles heeft God gemaakt. Dus wat de Russen hadden verteld over God niet gezien en die bestaat niet, en ruimtevaders geloven daar niet in, dat was wel een stekenblind, is misschien nog een beetje zachtjes gezegd. Het was gewoon leugenachtig, maar ook onnozel. Want hun mederuimtevaders geloofden wel. En zelfs in 1969 las Buzz Aldrin vanuit de ruimte Psalm 8 voor. Deze: miljoenen kijkers hebben het gehoord en gezien. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingeren, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is de mens, wat ben ik dan, dat u aan hem denkt? En wat is de zoon des mensen, dat u hem bezoekt? Dat is toch een heel ander geluid. Heel ander geluid. Voor een hemelvaart heb je geen geloof nodig. Nee, met je geestesoog kun je wel Gods schepping zien. Je kan de ruimte in en God voorbij zien. Maar voor een hemelvaart, de andere kant dus, heb je wel geloof nodig. En het is vreemd, juist in de afgelopen weken merk ik dat, dat er mensen beweren die zeggen, God bestaat niet en hij is dood. Maar ze geven God wel de schuld van alles wat er mis is in de wereld. Hoe krom kun je dan in je gedachten zijn als mens? God de schuld geven. En dan zeggen ze, als God dan liefde is, waarom grijpt hij niet in? Zoveel vluchtelingen, zoveel doden, zoveel hongerige kinderen enzovoort. Als God bestaat, waarom zijn er dan zoveel armen? Maar als God heerst en als God op een bepaald moment ingrijpt, dan begrijpen we dat ook niet en hebben we ook nog commentaar. En ik denk, je gelooft toch dat God heerst, bestaat. Hier zingen we het regelmatig. We hebben het nu net niet gezongen. Niet dat lied tenminste. De Heer regeert. Toch wel. Dat de aarde juicht en dat het volk zich verheugt, want hij regeert. Er gaat vuur voor hem uit en dat verteert zijn sterkste vijanden. Dat vinden wij niet prettig als God zo ingrijpt, maar we zingen er wel van. Ik geloof dat God er is en zich met de wereld bemoeit, hoe rot de wereld er vandaag ook uitziet. En het gaat nog verder. De schrift zegt, en ik geloof dat, hij, God, stelt koningen aan, heersers aan, en neemt ze weg. En ik moet zeggen, als ik terugdenk aan een holocaust en wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, dan denk ik, God, hoe lang kan u dat door laten gaan? Maar ik geloof dat hij ze aanstelt en wegneemt op het moment dat het in zijn plan past. Mensen kunnen niet ongebreideld hun gang gaan. God kijkt toe. En hij wikt en weegt, hoe moeilijk ik dat ook vind te begrijpen. En hij grijpt in. En hij weet alleen, hij weet waarom hij ingrijpt. En wanneer? Omdat hij elke titel en jota van zijn heilsplan, van zijn ontwikkelings-eeuwigheidsplan kent. En een verantwoordelijk wezen, zoals wij als mensen geschapen zijn, moeten dat weten. God heeft een plan met de mens. En u denkt, ja, dat is wel heel erg oud hoor, zo'n preek. Ik ga er toch even mee op stap. God schiep de mens als een evenbeeld. En als we naar elkaar kijken, dan weten we dat daar heel veel mis is. Niet aan Gods schepping, maar wel hoe wij geworden zijn. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zodat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en hij noemde hen mens toen ze werden geschapen. Dus hoe je het ook wendt of keert, God heeft jou gemaakt. En een verantwoordelijk mens zoals wij, hij zegende hen, moet keuzes maken, kon keuzes maken die Gods beeld weerspiegelen. Zo had hij de mens geschapen. Zoals God is, zo heeft God het gedacht, zoals wij zijn als God, zo moet de mens kunnen functioneren. Maar dat ging al wel heel snel mis. De mens wilde meer dan God hem had gegeven. En nog erger, hij wilde zijn als God. Waarschijnlijk als eigen God. En daarmee deed de mens teniet dat God liefde voor de schepping en voor de mens had en God greep in. Toen dacht God, de Heer, na de zondeval. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van een levensboom plukt. Want als hij die plukt, zou eten, zou hij eeuwig leven. Het is Gods reddingsplan. Wij denken wel van nou, het is niet leuk dat hij ze uit de hof wegstuurde en dat hij zo ingreep. Hè? Maar in hun vervallen staat, eten van de levensboom, zouden ze voor eeuwig vervallen blijven. En dat deed ook Gods plan teniet. Maar alleen al het eten van de vrucht van die verboden boom, of verboden vrucht, toen dacht God, nou moet ik ingrijpen. En daarna vermenigvuldigden de mensen zich, maar ze bleven kwaad. Uit liefde voor de schepping en een enkele rechtvaardige stuurde God een zondvloed. En alleen Noach en zijn gezin werden gered. Noach bouwt dan een altaar en dan staat in de schrift, en God genoot van de offerreuk, van de reuk die opsteeg. En dan komt er toch een hele typische opmerking in de schrift, waarvan ik me afvraag of u dat ook ooit gelezen hebt. God zegt, alles na de zondvloed en nadat Noach is uitgekomen, alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Ik denk dat dat voor evangelische en pinkse mensen heel moeilijk is om te begrijpen dat God zegt, je bent slecht van je jeugd af aan. Want wij denken, ja, maar God is toch liefde? In Adam hebben wij allemaal God de rug toegekeerd. En daarvan zegt God, en alle mensen zijn slecht van hun jeugd af aan. Of je het wil geloven of niet. Je kan het ook naast je neerleggen. En toch, dat vind ik het meest geweldige aan God. Ondanks dat hij zegt, je bent slecht, je hebt je rug naar mij gekeerd, houdt God vast aan zijn liefde voor de schepping en voor de mens. En die mens vermenigvuldigt zich dan weer, verspreidt zich over de aarde. En dan staat er, dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken, en van hen stammen de verschillende volken af, Groningers, Friese, Nederlanders en anderen, die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. En de kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Sinear. Het wordt ook wel Mesopotamië genoemd. Het was een geweldig leefgebied. Ik heb daar, ik weet niet hoeveel concordanties en encyclopedieën via internet op opgeslagen. Dus, en ze ontlopen elkaar nauwelijks. Langgerekt, grootse, vruchtbare vallei tussen de Eufraat en de Tigris. Zo lang, want de Eufraat is 3600 kilometer lang en de Tigris 1900 kilometer. Dat is wel iets anders dan een 11 stedentocht zwemmen, hè? Zo lang. Zo'n groot gebied, regelmatig werd het bevloeid door de overstromende rivieren. Vruchtbaar gebied, heel vruchtbaar. Het voornaamste landproduct, op de basis van, het was ook de basis van de economie, zoals John altijd zegt, bij het avondmaal over het brood, over de meel. Het belangrijkste product was gerst. Dat werd gebruikt als betaalmiddel. Maar het was ook het loon in natura, want iets anders had je eigenlijk niet nodig. En om een rantsoen op te bouwen. Dan had je tuinbouwproducten, want als je alleen maar van gerst moet eten, is het ook niet zo lekker. Ze hadden hoge voedingswaarden en dat waren de dadels van de dadelpalm. En andere producten waren bonen, uien, look, groenten, kruiden, vruchten. En in de waterrijke gebieden, als je dicht bij het water woonde, dan had je ook nog vis. Ik weet niet of ze dan rode vis hadden, maar vis. Okay. En op de hogere gebieden, dus niet alleen maar in de vallei, maar wat hoger, daar hadden ze hun kudde, schapen, geiten, runderen en die leverden melk, huiden, vlees, wol of haar. En als je daar woont, ik kan me voorstellen dat er volken waren die dachten, vandaar gaan wij heen, hè? Dat zie ik helemaal zitten. Een soort Zwitserleven gevoel. Als je zo'n reclame daarvan ziet. Alles is goed, alles kan, alles is overvloedig, alles is heerlijk. Mooie bergen, mooie valleien. Wat wil je nog meer? Niet op vakantie, want je hebt alles. Dicht bij huis, lekker dicht. En ze maakten ook nog kleiblokken om in plaats van in tenten of onderhuiden in huizen met stenen klei te wonen. En dan verlangt de mens meer. Vanaf zijn jeugd aan is hij slecht. Bedenkt hij ook allerlei dingen. Uit de geschiedenis blijkt dat dit land, dat Mesopotamië, Sinear, een hele bloeiende economie had. En er versteden 20 megasteden met meer dan 200.000 inwoners. Zoals bijvoorbeeld Ur der Chaldeeën en Babel. Babylon zeggen we dan, hè, Babel. De bewoners van het land hadden geen cent te makken. Niks. Ze kwamen niks tekort. Ze konden doen en laten wat ze wilden. En het gekke is, ze willen meer. Ja. Dan komt het hierop neer. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid worden. Verlangen is per definitie niet slecht of zondig. Natuurlijk als je verlangen hebt naar beter, naar goed, naar... Dat mag. Maar als het verlangen uitgaat naar een klinkende naam, naar roem, of alleen maar eer, bied, aandacht, buitenmatige rijkdom. Ik zou niet weten wat je meer moest hebben als je allemaal dit in en om je huisje had. En iedereen en alles naar jouw hand willen zetten. Zonder een greintje rekening te houden met God. Dan zal dat verlangen je naar de ondergang brengen. En dan moet je ook niet boos of verontwaardigd of vertwijfeld raken als God ingrijpt op een manier die je niet prettig vindt. En dan zeg ik het maar heel zachtjes. Vind ik niet prettig. Dat verlangen van die mensen ontspoort. Hij wil in de hemel wonen. Heeft hij zo'n mooi land. Dan wil hij in de hemel wonen. Eigenlijk meer. Hij wil de woonplaats van God in beslag nemen. Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Mijn eigen naam vestigen, dat wilden ze. Dat zal ons beroemd maken. Niet daar zal ik God ontmoeten, dat zal ons beroemd maken. En je eigen regels stellen. Nou, dat is iets wat wij als mensen toch allemaal wel een handje van hebben. Mijn eigen regels. Mijn regels. Hoe vaak zeg ik het in mijn huis? Dit is mijn huis, hier stel ik de regels. Dat zeg ik niet alleen maar tegen mijn huisdieren. Dat zeg ik ook tegen mensen die zich niet gedragen in mijn huis. Mijn huis, hier stel ik de regels. Ik denk dat de meesten van ons dat wel zeggen, of in ieder geval zo handelen. Ja, je eigen regels stellen. Maar daarmee kun je je ook boven Gods plan stellen. Zo had de eerste mens ook een verlangen. En dat verlangen had hij zich laten influisteren en het ontwikkelde zich aan God gelijk zijn en dan zijn wet hanteren. Ik als mens hanteer Gods wet. Lijkt heel vroom, maar zijn eigen wet hanteren. Dat was zich ook zichzelf aan God gelijkstellen, je reinste opstand tegen God. En daarmee ook Gods plan met de wereld en met de mens vernietigen. Oerzonde ten top. En God had het zo heel anders voor de mens bedacht. Zo heel anders. Hij regeert. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, niet alleen maar Sinear, en breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En we hebben het gelezen, het ging mis in de hof. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden, om de aarde te gaan bewerken waaruit hij genomen was. De aarde. En het gaat weer mis. En hij stuurt de zondvloed. Dat zijn dingen, als je er als mens over nadenkt, die je heel onaangenaam vindt. Je woont op een geweldige plek waar je direct in contact staat met God en hij sluit de deur en jij mag buiten verder. En dan gaat het weer, ontwikkelt het zich weer, het gaat steeds slechter en God stuurt een zondvloed. Er blijven maar een paar mensen over. Als je erover nadenkt, denk je van, God is een beetje wreed, toch, dan? Zo zou je het kunnen denken. En dan komt Noach uit de ark, en dan staat er, toen zegende God Noach en zijn zoon en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde. De dieren, er wordt van alles opgenoemd, ze zijn in jullie macht. De mens had kunnen weten wat het gevolg is van opstand tegen God. God laat niet met zich spotten. Hij is geen lelijke tiran of een heerser, maar hij laat ook niet met zich spotten en zijn hele plan wegvagen door een mens. De eerste keer dat hij dat ontdekt, stuurt hij de mens weg uit de hof, geeft ze dezelfde opdracht en komt diezelfde mens tegemoet. De tweede keer stuurt hij een zondvloed en hij geeft Noach en zijn gezin dezelfde opdracht. Wees vruchtbaar, bevolk de aarde. En dan komt de derde keer in Babel. Nog steeds is de mens slecht van zijn jeugd ervan. We zijn, ik weet niet hoeveel tijd verder. En God grijpt in. Toen daalde de Heer af, ze zijn aan het bouwen, hè, om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. Ze spreken maar allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Ik denk, het maakt niet uit of je denkt dat God bestaat of niet. Het maakt ook niet uit of je hem gevoeld of gezien hebt. En het maakt ook niet uit of je jezelf aan hem gelijkstelt. God weet hoe en wanneer hij en zijn plan worden aangetast. Dat weet hij vandaag ook. En dan grijpt hij in. Op zijn tijd. Moeilijk voor ons te begrijpen. Ik zeg het ook maar gewoon van hieruit eerlijk. Als ik naar de wereld kijk, als ik kijk naar 82 miljoen vluchtelingen op deze aarde. Niet omdat ze zich ergens vruchtbaar zijn en gaan settelen. Vluchten. Als ik denk hoeveel duizenden kinderen in Jemen al de hongerdood zijn gestorven. En dan praten we nog niet eens over al die andere rampen die over de wereld zijn gegaan. Dan begrijp ik het niet. Het enige wat ik vast wil houden is, God grijpt in omdat hij zijn plan wil volbrengen. Voor jou en voor mij. Want wij passen erin. En dan zegt hij, laten we naar hen toe gaan. Spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Wij horen vaak van de torenval van Babel, maar het is niet waar. Het was de val van de mens. Die toren heeft hij niet laten vallen. Hij heeft ingegrepen bij de mens. En als wij elkaar niet verstaan, zelfs niet in de dialecten die we hebben, dan is dat onze schuld. In de mens ligt die schuld gewoon vast. En ik moet dan eigenlijk denken aan alles wat er voor die tijd gebeurd is. Die taalbarrière is een straf van niks eigenlijk. Gaat niemand dood? Ik bedoel, alles niet zo ernstig. Alleen je verstaat elkaar niet en daarom word je uit elkaar geslagen. Gegooid. Gestuurd. Slaan is misschien een beetje. En door die taalbarrière kunnen de mensen niet als één man Gods plan vernietigen. Ze kunnen niet meer samenklonten. Uit elkaar al die volken, al die mensen met al hun talen. En zo voldoen ze dan ook aan Gods opdracht vanaf het begin. Om de hele aarde te bevolken. Niet, dit is mijn heerlijke plekje, hier zit ik zo geweldig, hier heb ik alles. En wat de anderen doen of ondergaan, maakt me niet uit. Ik regeer in mijn kleine stukje. Alleen door een spraakverwarring kon dat niet meer. En God volvoert zijn plan. Ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk een hele minieme straf hoor. Even mensen de mond snoeren zodat ze elkaar niet meer verstaan. Tot op vandaag de dag hebben we daar last van, want we moeten steeds talen leren. En ja. Ik vind het een hele kleine straf, vergeleken met al die andere dingen. En ik denk, de mens kan het heelal betreden. Je kan alvast nu je ticket kopen voor een $50.000 om ook zo'n tochtje richting maan te maken. Ik weet niet of het een retourticket is, maar waarschijnlijk, ja, dat staat er niet bij, hè? Het kost maar zoveel. En je kan een tochtje naar de maan maken. Ja, wij hebben zo'n uitdrukking, loop naar de maan. Je weet dat iemand niet meer terugkomt, dus ik weet niet of het een retour is. Je kan ook je tent in de kosmos opslaan. Zoals ze dat doen, dan weliswaar ook met satellieten, maar dat kan allemaal. En je kan de maan en wie weet wat voor planeten in de toekomst betreden. Het zijn slechts kleine onderdelen van de ruimtevaart. Er gaat enorm veel geld en kennis en wat dan ook in zitten. Maar je wint er geen hemelvaart mee. Dat is een groot verschil. Bij alles wat je kunt in de ruimtevaart, win je geen hemelvaart. En eigenlijk moet ik zeggen, God is zo bijzonder. Vanaf het begin heeft de mens, inclusief wij, in Adam hebben wij gezondigd, hem de rug toegekeerd. 2000 jaar geleden hebben we hem vermoord. Niet de Joden, de heidenen. Met elkaar. En zeggen, ja, maar daar was ik niet bij. Nee. Maar van de jeugd af aan, vanaf het begin, was de mens slecht. Eerst God de rug toekeren en hem dan vermoorden. Misschien is er ook iets om over na te denken. Ik heb God vermoord, maar hij geeft om mij. Dat kan je toch niet bedenken. En als mensen dan zeggen, wat is het evangelie? Dan is dit het kortste evangelie. Je hebt God de rug toegekeerd, gezegd dat hij niet bestaat. Dat denk je misschien. En je hebt hem ook nog vermoord. Later vermoorden, je bent niet opgestaan. Maar hij houdt van je. En hij houdt zich aan zijn plan voor diezelfde mens, voor jou. En soms is die redenering, die uitvoering van Gods plan, grimmig. Zo lijkt het mij, misschien u ook wel. Gesloten Hof van Eden, zondvloed, toren van Babel, spraakverwarring. Maar God komt tot zijn recht en hij laat zijn plan met een mens ook tot zijn recht komen. Jij en ik, we hebben God de rug toegekeerd vanaf te beginnen. En wij hebben God vermoord. Maar God houdt van de hele wereld. Ik dacht, ach, misschien moeten we zo'n kinderlied zingen. Maar ja, de kinderen zijn er niet. Maar God houdt van de hele wereld. Daarom heeft hij zijn hemel leeg gegeven. Je hebt hem de rug toegekeerd en je hebt hem vermoord. Maar hij heeft zijn hemel leeg gegeven. Zijn enige zoon de dood in laten gaan. Hij heeft hem ook wel weer opgewekt. En naar de hemel gehaald, omdat hij zijn plan wil volvoeren. En met dat plan is hij constant bezig. En die zoon bidt daar en pleit ons ten goede. Totdat je hemelvaart voltooid is. En daar heb je maar één ding voor nodig. Geloof het. Misschien is het moeilijk om te geloven dat je God de rug hebt toegekeerd en dat je hem vermoord hebt, want je was niet bij het kruis. Maar er zijn zoveel situaties in je leven waarin je kan indenken van, oeh. Alleen al de twijfel, mag je niet twijfelen? Ja, daar kan God wel tegen. Geloof het. Want als je dit wel gelooft, de kruis en de opstanding in de hemelvaart, dan heb je niets als je niet gelooft waar het er eigenlijk om gaat. Verloren. Weg. Geen toekomst. Misschien een ruimtevaart, maar geen hemelvaart. En geloof is je enige, is ook de enige bouwsteen voor een hemelvaart met een behouden thuiskomst. Bij een ruimtevaart weet je niet. We weten dat de ruimtevaarders niet meer teruggekomen zijn. Ergens in het heelal verbrand waar ze God moesten ontmoeten. Maar God de rug toekeren en hem vermoorden. En dan zegt hij nog tegen je, ik hou van je door kruisopstanding en hemelvaart. Geloof het. En als je het niet gelooft, kom dan met een duidelijk ander verhaal wat we kunnen geloven. Ik denk niet dat er zo'n verhaal is.